Beste luisteraars, welkom bij onze Wow Factor podcast. Als podcastivisme voor de next generation workplace well-being. Georganiseerd door Workbeats. Tijdens deze podcast praten we met onze gasten en inspireren en motiveren we jullie graag over hoe de wereld er kan uitzien. Wat betekent vandaag well-being? En hoe gaan we hier als overheid, maatschappij, organisatie, leidinggevende en individu mee om? En kan het niet anders georganiseerd worden? Dit maken we graag bespreekbaar vanuit verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Dat het boeiende en leerrijke gesprekken zullen worden, daar ben ik nu al van overtuigd. Vandaag zullen we het hebben over leiderschap, inclusie, veerkracht, als ook over AI, artificiële intelligentie uiteraard, en de belangrijkheid voor onze bedrijven om dit samen te brengen. Zijn we ons voldoende bewust als leiders, als organisatie, dat we hier niet zonder kunnen en dat alles verbonden is met elkaar? Graag ga ik vandaag in gesprek met twee geweldige gasten hierover. Willen we de chatbots onze beste vriend worden of kunnen ze zelfs onze coach of psycholoog worden? Wat is het juist en wat is het nu net niet? En moeten we angsten hebben of niet en gaat AI de mens vervangen of net ondersteunen? Zodanig dat we minder burn-out krijgen. Wat als we AI zien als een hulpmiddel? En wie zijn we? Ik ben Isabel Hoebrechts, initiatiefneemster van Workbeats en al jaren pionier ik over de grotere zin van well-being. Mama van twee dochters en twee kleindochters, gepassioneerde mensenmens en steeds in vraag stellend waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. Ik heb vandaag de eer om in gesprek te gaan met Aagje van Walleghem. Aagje's vroegere carrière in de Belgische gymnastiek is gekenmerkt door prestaties zoals WK-medailles, EK-medaille en was het begin van haar diverse professionele carrière. Je zag haar onlangs nog in De Verraders en kan haar ook als keynote speaker terugvinden, als welzijnscoach of als veerkrachtcoach. Aagje zal ook nog extra raad kunnen geven aan onze CEO van Cropland, Geert Vromman. Hij liep onlangs nog een marathon in Spanje en benieuwd wat zijn ervaringen daarover zullen zijn. Geert is ervan overtuigd dat datagestuurde beslissingen de toekomst zijn. Wat hij daarmee bedoelt, benieuwd alvast naar hoe Geert kijkt naar het belang van data en AI en hoe we hier ons als mens nog kunnen bij vereenzelvigen. Aagje, Geert, welkom in onze boeiende podcast met heel veel vragen naar jullie. Ja, Aagje, ik wil heel graag beginnen met jou. Sorry Geert, dames altijd voor. Wat versta jij onder de term well-being?
Well-being is voor mij het kunnen omgaan met de dingen die tegenwoordig allemaal gaande zijn. Dat is uw werk, uw privé, kunnen omgaan met tegenslagen, u vooral ook gewoon goed voelen bij de dingen die je doet en kunnen kopen eigenlijk met alles wat op uw pad komt, zowel de positieve als de minder positieve dingen.
Mm-hmm. Ik denk dat jij daar heel wat cases kan voorleggen van de beren die ooit op jouw pad gekomen zijn.
Ja, dat klopt wel. Zowel in mijn dagelijks leven als in mijn topsportverleden heb ik toch wel wat uitdagingen gehad. En heb ik ook geleerd hoe die echt wel te overwinnen. Want het is niet evident om van elk moeilijk moment een positief ding te zien. Mm-hmm. Dus dat heb ik doorheen de jaren wel geleerd.
Ja, maar daar gaan we zelfs nog verder over in gesprillen. Geert, AI is ongelooflijk belangrijk geworden, niet alleen in well-being, maar gewoon in algemeen in onze maatschappij. Mm-hmm. Maar we zijn daar allemaal toch zo bang van. Hoe komt dat?
Ik denk dat dat is omdat we het niet goed kennen. Mm-hmm. Dus een mens heeft angst wanneer hij niet goed weet wat het juist is, hoe hij er moet mee omgaan, welke impact het zal hebben op het dagelijkse leven, op het professionele leven. Mm-hmm. En ik denk dat dat het grootste probleem is.
En angst, dat weten we allemaal, is onze slechtste raadgever. Mm-hmm. Nu, artificiële intelligentie, we hebben nog onlangs gezien dat plotseling de ex-minister De Hanen teruggekomen is. Hij was terug. Is het soms ook niet een beetje angstaanjagend? Moeten we af en toe eens niet bang zijn over die artificiële intelligentie? Want natuurlijk, AI is goed zolang het positief benaderd wordt.
Dat klopt. Ik denk dat je voornamelijk realistisch moet zijn. Mm-hmm. En dus weten wat er kan, wat er niet kan, wat de mm-hmm. voordelen en de nadelen zijn. Dus het gaat voor mij echt over het onbekende oplossen door kennis te vergroten. Mm-hmm. Mm-hmm. En door het uit te leggen in normale lekentaal.
Ja, mensentaal.
Mensentaal.
Ja, oké. Okay. Aagje, we hebben hier de combinatie van een dame die heel veel ervaring heeft in topsport, maar die daarnaast ook een totaal andere ervaring heeft als keynote-spreker. En je bent heel veel bezig met veerkracht en mensen veerkrachtiger te maken. Hoe sta jij ten opzichte van AI? En om te beginnen, de sport. En een tweede vraag, tweeledig, van als coach, ja, hoe ga je daarmee om? En ben jij daar zelf ook bang van dat het jouw job gaat overnemen?
Goh, eerst en vooral, binnen de gymnastiek is AI niet echt super ingeburgerd. Het meest technologische is een computer die bekijkt hoe moeilijk een oefening is, mm-hmm. zodat die de juryleiding kan helpen. Dat is eigenlijk alleen maar positief, zodat de gymnastieksport toch nog iets objectiever wordt. Ja. Want soms is het wel een beetje subjectief. Mm-hmm. Maar... ja, ik denk niet dat je als coach bang moet zijn dat AI de taken van een coach gaat overnemen. Want het is gewoon zo belangrijk dat je empathie toont en dat je menselijk bent. En voor zover ik weet, kan AI dat nog niet. Dus ik hoop dat dat nog even wel zo blijft.
Ik ga dat zelfs eens vragen aan Geert, hè, want dat is de specialist in ons midden. En hij vertelde net, voordat we eraan begonnen, een case die je misschien zelf wilt delen ook. Hè.
Vertel, want...
Wat, dat er een klant was bij jou die een problematiek had en waar dat je als voorbeeld aan vertelde van als je dat zou kunnen vragen aan AI, krijg je dat en dat en dat als antwoord. Wat dan normaal gezien een coach ook zou kunnen vertellen.
Ja. Hè? Dat is de kracht van de taalmodellen. Hè. Die baseren zich op heel veel beschikbare informatie. Mm-hmm. Nu, misschien toch wel een probleem de wereld uit helpen. ChatGPT kent het antwoord niet. Mm-hmm. ChatGPT voorspelt de juiste volgorde van woorden in een zin.
Ja.
Hè? Dus gevoelens, gedachten. Mm-hmm. ChatGPT heeft geen gevoelens, heeft geen gedachten, heeft geen vrije wil. Mm-hmm. Maar is wel een heel sterk product om ons te helpen in bijvoorbeeld de kennis die neergeschreven is in documenten die op het internet staat, om die naar boven te halen.
Dus als inspiratiebron?
Als inspiratiebron, ja, zeker. En als je boeken hebt, als je opleidingen hebt, als je bedrijfspolicies hebt, dan kunnen die taalmodellen jou helpen om de essentie eruit te halen en samen te vatten en weer te geven.
En mogen we dan er altijd van uitgaan dat alles wat we vragen ook correct is als antwoord wat we krijgen?
Maar de vraag is, define correct. Mhm. Dus het zal zich beroepen op de tekst die het gebruikt heeft om te leren.
Ja. Dus daar zit toch nog wel een addertje onder het gras, hè?
Wanneer we dat gebruiken, bijvoorbeeld binnen een personeelscontext, en we gaan ervan uit dat het arbeidsreglement correct is, dan zal de chatbot een juist antwoord geven. Mm-hmm. Als dat gaat over informatie die in een cao zit, over overuren, dan zal de exacte passage uit de cao door de chatbot worden aangeboden. Mm-hmm. Maar als je daar een mening aan vraagt, op basis van de wereldwijde teksten die beschikbaar zijn, ja, dan moet je wel mee opletten.
Ja, oké. Okay. Ik zie ook dat heel veel bedrijfsleiders en stakeholders daar heel veel stress van krijgen. Van, moeten we dat nu volgen of niet? Wat is jouw mening en visie daarover?
Ik denk dat we al heel veel evoluties en revoluties hebben gehad. En dit is de zoveelste. Mm-hmm. En je kan dit niet ontkennen. Mm-hmm. Tenzij dat je achter wil blijven. Mm-hmm. Dus in mijn ogen gaan we daarmee leren werken. En gaan we dat adopteren. Mm-hmm. Net zoals andere technologieën en hulpmiddelen die we de laatste honderden jaren geadopteerd hebben.
Ja. Maar hoe kan, hè, want jij zit hier vanuit een expertiserol als CEO zijnde van jouw bedrijf, dat AI constant AI mee betrokken wordt, hè, mm-hmm. en dat je allemaal gaat uitleggen aan je klanten. Mm-hmm. Maar hoe of wat raad je Aagje aan? Ik ga straks aan Aagje vragen wat ze u kan adviseren. Wat raad je Aagje aan als ze met mensen komt die zeggen van goh, ik moet het toch niet weten hoor, of ik ga het niet volgen, of ik ben er gestrest door en ik heb stressfactor voor dit of voor dat. Waar raad je aan om de stress weg te nemen met... Maar
als mensen, dat is change management. Hè. Per definitie zeg ik wil het niet weten, dan wordt het wel een moeilijke natuurlijk. Ja. Wanneer dat mensen geprikkeld worden omdat ze interesse hebben, omdat ze ergens iets geleerd hebben, dan denk ik dat het belangrijk is om uitleg te geven, zoals ik daar straks zei, in mensentaal, wat de voordelen zijn, hoe het werkt. En de mensen comfortabel te maken met die technologie. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En we beseffen misschien veel te weinig hoeveel artificiële intelligentie reeds in ons dagelijks leven beschikbaar is en gebruikt wordt.
Ik vind het altijd heel gek als ik iets opgezocht heb op internet, dat de volgende keer dat ik mijn Facebook open doe, dan denk ik van, allee, hoe kan dat nu?
Ja.
Ik ga het nog straffer vertellen en jij gaat mij het antwoord geven. Ik denk zelfs, en ik weet dat dat ook zo is, maar ik weet niet hoe dat kan en of dat allemaal maar mag. Als wij niet nu hier de ganse dag rond de tafel zitten te praten, en onze gsm ligt hier, we gaan niks opzoeken, maar we zeggen regelmatig een bepaald woord, dan komt daar ook van alles op. Hè?
Dat zou kunnen, ja. Maar waar vind je daar de AI in terug, volgens jou?
Ja,
je vindt dat spooky?
Ja,
dat
vind dat spooky. Ik. Ja.
Maar waar zit de AI volgens jou hier?
Ja, wel, jij gaat me zeggen, als je zegt, het is absoluut niet artificiële intelligentie, maar het is...
Maar er zijn heel veel kleine stukjes technologie die dat daarmee te maken hebben. Dus stel nu dat de gsm zou meeluisteren, dan wordt die spraak omgezet in tekst en die tekst wordt nadien terugverwerkt. Dus daar zit teksterkenning en dus van spraak naar tekst, dat zit er ondertussen al in. Maar dat is... niet zo nieuw. Hè? Dat zit in jouw auto, dat zit in Siri, dat gebruik we al heel lang.
Het blijft spooky, hè?
Omdat de applicaties waar we zogezegd gratis gebruik van maken, iets terugwensen voor het gratis gebruik, en dat is een stukje van onze privacy. Maar we hebben allemaal wel op accept geduwd, hè, als we die applicaties hebben geïnstalleerd. We hebben het niet gelezen, maar we hebben wel op accepteren geduwd. Dus je moet daar wel een beetje voorzichtig mee zijn.
Ja, ja.
We hebben nogal de neiging, denk ik, als mens, om de schuld bij iemand anders te leggen.
Ja, klopt.
Maar in het Engels zeggen ze, when it's too good to be true, it's probably not true. En dat is een mooi voorbeeld.
Ja, absoluut.
In mijn ogen. Hè.
Ja. We zitten hier met een CEO aan de tafel van een bedrijf dat jaar na jaar groeit. Vind jij dat ook topsport is? Ik hoor dat heel vaak zeggen van, ja, CEO van een bedrijf zijn, dat is topsport. Jij als ex-topsporter, Aagje, vind je dat een vergelijking?
Ja, ik denk dat het CEO zijn zeker top is. Maar ik weet niet als het sport is. Het is sowieso super, super intensief en dat is een heel grote gelijkenis aan topsport, zowel mentaal als fysiek ook wel, want fysiek heeft ook met slaap te maken. En als CEO laat je soms wel eens wat slaap, denk ik dan. Maar ook ja, gewoon het mentaal welbevinden. Hè. Dus op zich zijn er heel veel gelijkenissen en dat is ook net zo mooi aan de vergelijking topsport en streven op het werk. Het lijkt echt op elkaar. Behalve dan natuurlijk dat het fysieke aspect in topsport gewoon ja, veel hoger ligt. Hè.
Ja, ik denk dat je daar veel meer de kans hebt om pech te hebben. Met blessures bijvoorbeeld. Ja, dat overkomt u voor een groot stuk. Hè. Je kan wel proberen om veel op te vangen, maar je kan daar niet altijd alles aan doen. En een groot verschil, denk ik ook, is dat wij werken met mensen. Terwijl in jouw leefwereld heb je misschien wel een hele individuele sport gehad.
Ja en nee, eigenlijk. Als het er echt individueel aan toe gaat, dan heb je eigenlijk wel een probleem. Want je hebt sowieso een entourage rondom je nodig. In de gymnastiek of in de topsport is dat dan het interdisciplinair team. Maar ja, in de bedrijfswereld heb je ook je team rondom je nodig. Dus eigenlijk is dat ook hetzelfde. En als je niemand hebt, ja, dan heb je echt een probleem. Dus je moet sowieso ook in topsport op anderen kunnen terugvallen. Want het gaat niet altijd even goed. Ja, dus, ja, ik zit nu al meer dan 10 jaar in het werkveld en er zijn toch echt enorm veel gelijkenissen.
Ja, voilà, dat denk ik toch ook. Hè. Als, je dat, als ik jou hoor dit nu zo vertellen, dan is dat ook zo. Het zijn allemaal puzzelstukjes die tot één grote puzzel en ieder stukje is belangrijk. Hè. De een is belangrijker dan de andere, maar je hebt elkaar nodig en je bent in verbinding met elkaar, zowel in een bedrijfsleven als in het sportleven. Hè. En daarbij, we hebben straks ik heb een ander gesprek gehad. Daar was vooral focus heel belangrijk, hè? Dat we ons moeten focussen. Mm-hmm. Denk een topsportster of sporter, die heeft focus nodig. Hè?
Ja, maar het is soms een beetje een verkeerd begrip dat in topsport altijd focus nodig is. Mm-hmm. Want als je te veel focus hebt, dan ga je bij wijze van spreken in burn-out toestand als topsporter. Mm-hmm. Dus het ontfocussen, dat is iets wat topsporters nog te vaak vergeten. Dus het is te vaak dat men zegt van ja, topsport is focus en je moet ervoor gaan en het moet allemaal zo perfect mogelijk zijn. Mm-hmm. Maar eigenlijk als topsporter ben je sowieso al zeer perfectionistisch ingesteld. Mm-hmm. Waar sommige topsporters eigenlijk moeten leren om net iets gemakkelijker voor zichzelf te zijn. Waardoor ze zich comfortabeler gaan voelen en waardoor ze langer gaan kunnen volhouden.
Ja, milder zijn voor zichzelf.
Ja, inderdaad.
Dat is de bedoeling, hè. Ik zie jou op jouw stoel wiebelen.
Ik kan me er volledig in vinden. Ja. Ja.
En denk je nu terug aan de marathon dat je gelopen hebt?
Daar was ik ook aan het denken.
Ah ja, voilà. Ja. Want jij hebt 2 weken geleden een marathon in Spanje gelopen. Mm-hmm. Even ertussendoor. Mm-hmm. Wat is jouw ervaring hier in...
Ja, dat ik me toch wel een klein beetje heb laten gek maken, positief gek maken, van oké, die tijd is wel mogelijk. En dat zijn alle gelletjes die dat je mocht opeten in een korte tijd. Mm-hmm. En na anderhalf uur, twee uur zijn mijn maag, maar nee, ik heb geen zin meer in die gelletjes. Mm-hmm. En dan heb je 800 trainingkilometers gedaan en 7 maanden getraind. En dan wordt het wel een strijd om de mee te halen.
Maar je hebt ze gehaald.
Ja, dat stond...
In de sterren geschreven.
Ja, dat kon niet anders, hè.
Ja. Ja, maar dat kon niet anders. Jawel, het kon wel anders. En daar zie je dan weer die winning mindset van een CEO als van een topsporter. Want ik heb ook nu enkele maanden geleden de marathon gelopen. Ook totaal niet vanzelfsprekend, want ja, een gymnast is geen lange afstandsloopster. Mm-hmm. Maar als je het in je hoofd steekt van ik ga het lopen, dan ga je dat ook wel lopen. Mm-hmm. En ik zei ook, de enige reden waarom ik het niet zou uitlopen is als mijn lichaam gewoon niet meer mijn ene voet voor mijn andere zet. Mm-hmm. Dus die mindset, dat heeft niet iedereen. Dus ik denk niet dat je dat zo vanzelfsprekend mag vinden, maar dat je dat echt wel moet zien als een overwinning.
Ja, iedereen vertelt me dat. En toch, dat komt zo niet binnen. omdat ik dan toch mijn eigen doelstellingen niet behaald
niet
heb.
Niet gehaald heb, ja.
Maar het klopt ook wel, hè. Je hebt 100% gelijk. Ik ben een paar keer moeten stoppen. Ik heb nooit moeten stoppen. Maar ik ben een paar keer moeten stoppen omdat mijn lichaam stopt zei. Maar ik ben toch wel terug begonnen.
Ja, en dan denk ik van, is dat allemaal wel gezond, die mindset, waar dat jullie het beide nu over hebben? Is dat wel gezond?
Ja, dat weet ik niet. Dat is een goede vraag. Nu, je moet ook niet te snel opgeven in het leven. Hè.
Nee, dat is waar.
Ook als je een bedrijf hebt en bijvoorbeeld corona breekt uit en je grootste klant belt en die zegt van ja, die 2 consultants die hier zitten... Mm-hmm. Bij wijze van spreken, je mocht ze terugkomen halen. Ja, dan moet je ook wel in staat zijn om dat een plaats te geven en daarmee door te gaan. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus dat is een beetje hetzelfde. Hè?
Ja, ja. Is het altijd wel gezond om die mindset te hebben, waar dat jullie het allebei over gehad hebben nu net, van doorgaan en doorgaan en doorgaan, omdat je lat zo hoog ligt... Hè? Ik hoor Geert hier net zeggen ook van, ik heb het uitgelopen, maar ik was eigenlijk niet tevreden. Ik had veel meer verwacht van mezelf. Ik vind dat ook soms een beetje raar als iemand tweede wordt en je hebt zo'n prachtige prestatie dat je zo teleurgesteld kan zijn. Kan je mij dat eens uitleggen? Dan vraag ik mij af van, is dit zo goed voor ons welzijn?
Wel, altijd de lat hoog leggen, denk ik dat echt niet goed is voor het welzijn. Omdat je dan ook veel meer gaat kans lopen om te falen en eigenlijk om niet te behalen wat je eigenlijk wou. Dus de kans dat je teleurgesteld wordt zal veel groter zijn dan als je erin stap met het idee van ik ga er het beste uithalen, mm-hmm. wat het resultaat ook mag zijn. Mm-hmm. Mijn mama zei altijd, allee ja, geef zo dicht mogelijk bij het schavotje, hè. Dus zij legde de lat gewoon zo hoog zoals ik het aankon.
Ja,
en dat was voor mij heel goed. En ik probeer dat nu ook zo door te geven aan mijn kinderen. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat je de lat zeker hoog mag leggen, zolang je je er goed bij voelt. Mm-hmm. En het is ook gewoon spannend om dingen te proberen die niet vanzelfsprekend zijn. Dat maakt u natuurlijk ook wel beter dan een ander. Mm-hmm. En man, mensen zijn ook gewoon graag beter dan een ander. Toch wel degene die het zo goed mogelijk willen doen.
Ja. Er zit een stuk competitie in, hè, uiteraard.
Ja, natuurlijk.
Het grappige is, toen we met de trainingen starten, vroeg de coach, wat is het doel? En ik zei, 4 uur. Mm. Om en bij de 4 uur is prima. Mm-hmm. En dat zou een kwartier sneller zijn dan in 2016. Maar uiteindelijk, je begint te trainen en te trainen en zegt, ik denk dat 3:52 mogelijk is.
Ja.
Je steekt een pacingplan in uurwerk en dat was niet realistisch.
Mm-hmm.
En ik ben er zeker van, had ik gewoon wat meer op het gevoel gelopen.
Ja.
En die lat net een klein beetje lager ligt, die ligt nog hoog, mm-hmm. hoog voldoende, maar gewoon een beetje realistischer.
Dan was het gevoel nadien ook beter geweest.
Ja, dan had ik er veel meer van genoten. Want iedereen zegt altijd, je moet ervan genieten.
Ja,
maar
absoluut.
Dat is natuurlijk niet gelukt.
Nee, nee. Kan jij daar ook zelf, terugkijkend op jouw topsportcarrière, naar terugkijken? Dat je zegt van, voor mij had dat ook gemogen. Want op een bepaald moment heb jij gezegd van, ik stop ermee. Wat heeft daar toen toe bijgedragen dat je zei van, dit wil ik niet meer of ik stop nu?
Ik heb meerdere momenten gehad tijdens mijn turncarrière dat ik dacht, nu stop ik ermee.
Mm-hmm.
Dat was een moment na de Olympische Spelen van Athene, waar ik dan eindelijk wel aan mooie wedstrijden mocht meedoen. Mm-hmm. Waar ik dan eindelijk een klein beetje verdiende, maar in de gymnastiek is dat eigenlijk verwaarloosbaar. Maar mijn mama, en je gaat dat misschien nog vaak terug horen, maar mijn mama, maar dus mm-hmm. zij zei, ja, je hebt gezaaid en nu kan je oogsten. En nu ga je het niet doen. En dan was ik eerst een beetje kwaad op haar. Maar dan dacht ik goed na. En dan dacht ik inderdaad van ja, ik heb echt geïnvesteerd. En nu is het moment om iets terug te krijgen. Mm-hmm. Dus dat ging dan wel weer. Maar op het moment dat de succesbeleving weg was bij mij, waar ik bijvoorbeeld een nieuw turnelement leerde en waar mijn collega's, we klapten altijd als er iemand iets nieuws deed, en waar ik daar dan onverschillig bij bleef, dan dacht ik van ja, hier klopt er iets niet. Dus die succesbeleving was weg en ook gewoon de angst om opnieuw geblesseerd te geraken.
Mm-hmm.
Dus de balans is zo belangrijk. Het mag spannend zijn, het mag oncomfortabel zijn, maar er moet voldoende comfort zijn en, en plezier. En het moment dat dat bij mij niet meer in balans was, was voorbij.
Jij bent wel, ik herinner me dat nog, jij bent wel een van de eerste topsporters die daar ook naar buiten mee gekomen is. Hè? En dat heel goed verwoord heeft, de why. Hè? Waarom dat je dat hebt gedaan en dat je aan jezelf hebt gedacht.
Mm-hmm.
Van waar kwam die goed bespraakbare aagje van dat ook te zeggen en naar vooruit te komen?
Ik denk, ik ben wel altijd een zeer extravert type geweest, maar ik heb niet echt die kans gekregen om dat ook te uiten in mijn jeugd.
Mm-hmm.
Ik had een topsporttrainer die zeer, zeer extravert en zeer direct was. Dus ik heb nooit de kans daartoe gekregen. En op het moment dat ik eigenlijk zelf wel uitgegroeid was tot iemand die zekerder was van zijn stuk, volwassen was, en ook eigenlijk een beetje vrijgevochten was, mm-hmm. Heb ik dan toch die achterstand ingehaald, denk ik, ergens.
Ja.
En had ik ook het gevoel, want ik ben de oudste van enkele kinderen bij ons thuis, dat ik toch die verantwoordelijkheid had om dan dat ook uit te spreken ten gunste van andere jongere atleten die misschien iets minder durfden.
Ja, heel mooi. Ik heb dat altijd ook heel mooi gevonden. En chapeau, want dat is het, hè. De moed hebben en het durven benoemen van hoe de zaken echt zijn. Wat we veel te weinig doen de dag van vandaag, denk ik. Hè. Want er zijn heel veel kaders en maskers die we niet durven of kunnen afzetten. Zeker als je bereikt hebt wat jij bereikt hebt. Of voor Geert, dat is hetzelfde. Vind ik ook altijd fantastisch aan Geert. Dat als hij op sociale media post van marathon, maar het heeft eigenlijk niet zo goed gegaan. Hij had dat even goed niet kunnen posten. Maar je hebt dat wel gedaan. Dus kort bij jezelf blijven om je vrij en onafhankelijk te voelen in je hoofd, is wel heel belangrijk.
Ja, ik zeg dat altijd tegen mijn kinderen, dat je in de spiegel moet kijken en tevreden zijn met wat je ziet.
Mm-hmm.
En ze moeten zich vandaag zeker met al die social media, je wordt vergeleken, ze vergelijken zichzelf. Dus je moet vrij zijn in je hoofd en tevreden zijn met jezelf.
Mm-hmm.
Met alle plussen en minnen.
Met alle plussen en minnen.
Voordat je gaat vragen wat al die plussen en die minnen zijn.
Nee, maar ook, ik denk ook die minnen ook aanvaarden. En als je er iets kan aan doen aan die minnen en daar wilt iets aan doen, ja, dan is dat ook goed om daaraan te werken.
Mm-hmm.
Maar als je de minnen aanvaardt, het zorgt voor geen last voor anderen, dan mogen die minnen ook wel omarmd worden, denk ik niet.
Ja, in mijn keynote zeg ik vaak accept or change. En alles wat daartussen hangt is gewoon energieverlies. Ofwel accepteer je de zaken hoe ze zijn. En als je dat niet doet, dan tracht je dat te veranderen. Maar dan niet tevreden zijn, maar ook niet de moed of de zin hebben om iets eraan te doen. Ja, dan zit je in een grijze zone. En dat is niet de plek waar je wil zijn.
Nee, absoluut. Ik denk ook dat dat ook het grote probleem is van vandaag en van onze maatschappij. Je hoort heel vaak, de cijfers zijn niet goed. En je hoort dat vanuit federatiestandpunt. Je hoort dat vanuit ministers, van overheid. Je hoort dat van in het bedrijfsleven. Maar wat gaan we eraan doen?
Ja.
Wat gaan we eraan doen? Ik krijg veel meer feedback en analyses en wetenschappelijk onderzoek en dat bewijst dit en dat bewijst dat. Maar wat is ons actieplan om hier iets aan te doen?
Ik kijk al niet meer zo graag naar het nieuws of naar het journaal. Ik kijk al liever naar Karrewiet. Gewoon omdat je daar gewoon de feiten krijgt en ook eigenlijk de lessen krijgt.
Ja.
En in het nieuws of het journaal vind ik zoveel drama. En dan denk ik, ja, dat is waar, dat is de wereld. Maar hangt daar dan ook een keer wat positivisme tegenover? En dat zal dan al iets geloofwaardiger worden. Want het is niet allemaal slecht, hè?
Nee. Voilà, het is dat. Het lijkt allemaal of dat we in zo'n vreselijke wereld leven. Ook als je dat ziet naar de burn-outs, naar de mensen die 500.000 tussen de 1 en 3 jaar thuis zijn. En ik zeg niet dat niet zo is, hè? Maar soms denk ik toch wel, zijn we de balans niet een beetje kwijt? Net zoals we gingen het ook over leiderschap hebben. Als leidinggevende mag je vandaag, of als verantwoordelijke, niks meer zeggen, niks meer doen. Want je moet al angst hebben voor wat het vervolg daaraan gaat zijn. Geert, hè?
Dat klopt.
Ja. En wat is daar de juiste balans in? Hè? Want ik denk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. En ik ben de eerste die pleit voor welzijn en well-being. Maar ik ben ook de eerste die alles heel goed in balans wil. En die niet wil zeggen van, we moeten er allemaal pampers gaan onderleggen en een rode loper gaan uitleggen. En weet ik wat dan ook. En we hebben al eigenlijk zoveel. En zien wij nog wel wat dat we hebben, wat dat we kunnen, wat dat we mogen?
Dat is een stuk perceptie. Hè. Mensen kijken daarnaar. Ik vind dat wel een moeilijk onderwerp, want je maakt dat voor jezelf uit. Hè. Je maakt voor jezelf die keuze of dat die balans goed is of slecht is. En je wordt heel sterk beïnvloed langs heel veel kanalen. En je moet daar als verantwoordelijke wel enorm hard voor opletten.
Mm-hmm. Ja. En ik voel nu dat je precies jou op glad ijs begeeft.
Dat is ook zo. Hè. Je moet gewoon heel voorzichtig zijn met wat je zegt.
Ja, maar dat is nu net het jammere, denk ik, aan onze maatschappij. En ik zou het veel liever anders willen, dat we durven en kunnen zeggen wat dat er niet goed is of wat dat anders moet. Want wij lopen allemaal mee in die stroom. En ik denk vaak van, is het systeem niet een beetje naar de vaantjes? Gewoon het algemeen systeem moeten. Allee.
Dat vind ik persoonlijk, maar dan spreek ik alleen voor mezelf.
Oh, maar ik challenge jullie graag. Hè?
Een te groot onderwerp. Ik heb daar geen impact op.
Mm-hmm. Is dat zo?
Maar ik denk dat vandaag nog veel erger is als vroeger. Mm-hmm. Als je net afgestudeerd bent, dan heb je nog die illusie van ergens impact op te hebben in dat grotere maatschappelijke, politieke geheel.
Oei, dan ben ik niet goed bezig. Ik ben 56 jaar en ik organiseer workbeats om toch wel iedereen aan zijn kar te drammelen. En om toch te tonen...
aan de individuen of aan de instellingen?
Aan allemaal. Want dat is nu net hè, wat dat we willen doen en dat we willen bereiken. Mm-hmm. Dat we de overheid en de federaties en de bedrijfsleiders en de mensen in gesprek willen laten gaan over de grenzen heen. Mm-hmm. Want ik denk dat net het probleem is.
Maar dat bewonder ik ook aan jou. Maar ik vind dat niet eenvoudig. Mm-hmm. En dat is... Ik kan alleen voor mezelf spreken, uiteraard. De veilige haven van mijn onderneming. Want daar heb ik wel mm-hmm. voor heel veel... voor een groot percentage de controle over. Mm-hmm. Want er zijn heel veel zaken die dat je niet kunt controleren. Waar je geen impact op hebt. Ja, dan vind ik dat ook wel moeilijk om mij daar druk in te maken.
Aagje, kan jij daar eens even op reageren?
Ja, ook daar zie ik de vergelijkenis met een gezin of met... Nee, zelfs niet met topsport, maar zelfs met een gezin of een sportclub. Want als je je gezin goed kan managen en je hebt echt wel goede waarden en normen binnen een gezin, dan zorg je ervoor dat ze klaar zijn voor de buitenwereld. Mm-hmm. En dat is ook, net zoals jij zegt, van je bedrijf. Van, ik heb wel het gevoel dat ik mijn bedrijf kan... Ja, wel, dat het wel oké is in het bedrijf. Maar zo is dat ook bijvoorbeeld in een sportclub. Je kan als sportclub een warme club zijn, maar je kan ook een club zijn die heel kil is en trainers die niet met elkaar communiceren enzovoort. Mm-hmm. Dus al wat je zelf in je controle hebt, daar kun je iets aan doen. Maar inderdaad, de overheid enzovoort, ja, dat zijn zo'n grote instanties met zoveel belangen. Mm-hmm. Ik denk dat je gewoon echt moet beginnen bij jezelf, bij je omgeving, maar inderdaad ook wel aan de bomen moet schudden mm-hmm. op instantie- en overheidvlak. Mm-hmm. Dat is nodig.
Ik denk dat je kan inspireren,
ja.
Daar geloof ik wel in.
Ja, daarvoor zitten we hier, hè. Ja, maar ik ben eens benieuwd. Stel je voor, je hebt geen... je moet niet rekening houden met tijd, met geld, met weet ik wat dan ook. En jullie zijn allebei minister. Wat zouden jullie dan onmiddellijk in stand gaan veranderen?
Ik weet het.
Ja, ja? Okay.
Bon. Shoot. Ik zal het zeggen.
Ja. Zeg het.
Goed, ik was eergisteren in de winkel.
Ja.
En mijn kinderen eten zo graag fruit.
Mm-hmm.
Duur. Maar duur dat is, fruit, dan denk ik, ja, logisch dat mensen die het al wat moeilijker hebben, dat die snoep gaan kopen of fastfood, want dat is gewoon niet te doen. Passievrucht, aardbeien, allee, mijn kinderen die willen niets liever. Dan denk je van, maar, allee, hè, maar hoe kunnen nu mensen die het moeilijker hebben, hun kinderen met gezonde voeding, hoe kan je die nu gezonde voeding voorschotelen? Dus, moest ik gewoon heel veel geld hebben, zou ik proberen om de personen, instanties die daar eigenlijk de controle en beslissingsrecht over hebben, echt gewoon alert maken op het feit dat de basis ook gewoon bij gezonde voeding ligt.
Mm-hmm.
En alleen al dat, een van de 100.000 factoren, maar alleen al dat kan al helpen om gewoon een gezondere samenleving te hebben. En het hangt allemaal aan elkaar,
alles,
fysiek, mentaal.
Ja, absoluut.
Dat bijvoorbeeld.
Ja, dat is een mooi voorbeeld. Ondertussen heb jij tijd gehad
om na te denken.
Denken.
Nee, ik heb mijn bolletje al ingevuld. Ik stem voor Aagje.
Ah ja, oké. Okay. Maar misschien...
Maar hetgeen dat mij het meeste stoort is vandaag de dag dat je gebrek aan transparantie, gebrek aan rechtvaardigheid, aan impact. We worden als bevolking gevraagd om A te doen, maar een beetje later is het dan B.
Mm-hmm.
Over zonnepanelen en dat soort zaken.
Mm-hmm.
Ik denk dat ik zou proberen om beleid misschien al wat meer uit te leggen.
Mm-hmm.
De krachten die er spelen proberen eerlijk te maken. Misschien is dat heel naïef van mij.
Mm-hmm.
Elkaar iets gunnen en samen iets bereiken.
Mm-hmm.
En als er nu één ding is, als ik naar de politiek kijk, waar dat het niet over gaat, dan is het over samen.
Mm-hmm.
Dat is het tegen elkaar.
Mm-hmm.
En dan verdwijnt voor mij een beetje de energie om naar die mensen te luisteren.
Mm-hmm. Ja, absoluut. Nu, ik moet heel eerlijk zeggen, ik kom in heel veel organisaties, klein en groot, en ik voel daar wat dat jullie vertellen en wat mm-hmm. dat jij vertelt, heel veel. Hè? Er is geen samen, hè. Ik denk dat dat een nagel op de kop is, dat als we veel meer zouden gunnen, luisteren, zorgen en samen oplossingen bieden aan moeilijke situaties, dat veel beter zou gaan. Maar het is heel vaak tegen business units, tegen mensen. Ja, en daar moeten we toch iets op verzinnen. Nee?
Ik weet het niet, hè, want...
Hoe gaan we dat doen?
Want Aachen heeft wel een medaille gehaald. Hè, mm-hmm. Dus, en dat was tegen iemand anders. Hè.
Ja, maar dat was samen met mijn team. Coach en inderdaad met mijn team.
Uiteraard.
Ja, dus... Ja.
Ik wil een beetje chockeren, maar...
Dat is waar. Maar
er zit altijd wel een stukje...
maar het lukt niet. Dat is een grapje.
Nee, maar er zit altijd een competitief element in. Hè?
Ja, maar dat maakt het ook gewoon spannend.
Mm-hmm.
Ja.
En daarom is ook...
Maar ik denk dat die balans gewoon soms zoek is.
Ja. Ja.
Mm-hmm. Zou AI kunnen helpen?
Om?
Om de wereld een beetje positiever te maken en om de moeilijke dingen een beetje te simpel te maken gewoon.
Hm.
Want iedereen maakt het graag moeilijk, dramatisch.
Mm-hmm.
Laat ons het leven gewoon eens simpel maken.
Er zitten wel heel veel efficiëntiewinsten in de toepassingen die dat we maken met AI. Dus dat klopt wel.
Hè.
Dus
als kan je zo'n voorbeeld geven? Een
als je gaat kijken bijvoorbeeld binnen personeelszaken,
mm-hmm.
hoeveel mensen die werken binnen de personeelsdienst die eigenlijk bezig zijn met zaken die dat ze niet graag doen.
Mm-hmm.
Administratie, vragen beantwoorden die al 100 keer gevraagd zijn en beantwoord zijn, dat soort zaken.
Mm-hmm.
Ja, je zou wel een stuk van die mensen hun tijd kunnen vrijmaken met artificiële intelligentie.
Mm-hmm.
Zodanig dat ze zich terug kunnen focussen op wat ze eigenlijk voor werken bij personeelszaken. Dat gaat over mensen, over samen met mensen, empathie, werken aan die carrière, coaching, begeleiding.
Mm-hmm.
En laat dan AI, laat ons zeggen, de administratie en de andere taken doen. Dus dat zou wel kunnen.
Mm-hmm.
Zo kijk ik er toch naar.
Ja, en dat is ook, denk ik, het positieve dat we daar moeten innemen, want dat is ook in veel bedrijven. Hè. Heel vaak zeggen mensen van... Ik heb zoveel werk en de dingen die ik graag doe en goed doe, daar kom ik niet toe.
Laat daar technologie helpen, hoop ik dan.
Ja, absoluut. Maar we moeten niet bang zijn dat de mens zal vervangen worden. Want ik was vorige week zo in een meeting,
mm-hmm.
waar dat er twee vertalers waren. En ik dacht van, dat kost hier nu toch enorm veel geld.
Mm-hmm.
Toen bedacht ik mij van, dat moet toch veel makkelijker opgelost worden. Aan de andere kant was het de angst ook bij de vertaler zelf in de keuken, als ik een tas tegenging, die zei echt letterlijk, ik ben vertaler, ik heb binnenkort geen job meer.
Ik denk wel dat technologie een impact zal hebben, maar ik ga ervan uit dat als die vertalers die technologie omarmen, dat zij dat zullen overleven.
Mm-hmm.
Maar laat ons ook eerlijk zijn, er zullen jobs zijn die verdwijnen, maar er zullen andere en nieuwe jobs zijn die gecreëerd worden.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat wij gewoon heel hard moeten inzetten op educatie, opleiding, op voeding.
Ja, en dat is nu net, ik hoor het jou graag zeggen, educatie, geletterdheid. Hè?
Mm-hmm.
Er zijn verschillende deeldomeinen binnen welzijn. Ik denk dat dat ook eens tijd wordt dat dat heel duidelijk wordt gekaderd waar staat welzijn voor.
Mm-hmm.
Want iedereen... Vaak denken sommige mensen van dat is iets fluffy, dat is helemaal niks fluffy. Als je begint met dat financiële welzijn, wat dat op nummer 1 staat om te beginnen.
Mm-hmm.
Financiële geletterdheid, daar is educatie voor nodig en dat is belangrijk hè, om dat te volgen. Digitale geletterdheid, dat is belangrijk. Hè. Wat dat jij nu zegt is eigenlijk net hetzelfde. Laat ons dingen begrijpen en leren om ons goed in ons vel te voelen.
Mm-hmm.
Denk ik dan. Dus vandaar wil ik toch ook dat uit de wereld helpen. Welzijn is niet zomaar iets fluffy.
Ik denk dat je pas beseft hoe belangrijk welzijn is als je je niet wel voelt.
Ja.
Als het te laat is.
Ja, als het te laat is. Ja.
Maar dan, daar zouden we toch iets moeten aan doen. Hè? Preventie. Hè?
Ja, dat maar is dat... Ja, maar wanneer leer je nu het best...
Dat hangt er vanaf. Ik denk als het pijn gedaan heeft en hoe harder dat het pijn gedaan heeft, dan leer je pas. Ik zou het liever anders willen zien, dat je geen pijn hebt gehad,
mm-hmm.
maar toch bewust bent van het feit dat als je bepaalde dingen niet of wel doet, het heel erg pijn kan doen.
Ja, ik ben niet overtuigd dat dat... Ik geloof niet in het feit dat je mensen kunt overtuigen. Ik denk dat mensen... Je kunt die inspireren, mm-hmm. maar uiteindelijk moeten mensen individueel de klik maken en zeggen van, oké, ik ga veranderen.
Ja.
Waarover dat ook gaat.
Mm-hmm.
En uiteindelijk, dat is heel frustrerend. Hè? Als je zelf iets hebt meegemaakt en je ziet anderen in dezelfde val trappen, je kunt die daarvoor waarschuwen, maar Ja, zo werkt dat niet, hè.
Dat is zo.
Jammer genoeg.
Absoluut, jammer genoeg.
Maar ja, tegenslagen en verdriet, dat is uiteindelijk iets wat dat deel uitmaakt van het leven. Mm-hmm. En ik denk, als je dus...
Dus je dat probeert altijd te vermijden, dat is toch geen werkelijkheid?
Nee, want het komt er gewoon bij het leven. En als je de mensen kunt doen beseffen van dit is nu gewoon deel van het leven, dan gaan mensen zich niet in het nadeel voelen van oh nee, nu overkomt mij dat, hoe kan dat nu? Dan is, nu is mijn beurt. En dan denk ik dat mensen daar veel beter mee om kunnen als ze al beseffen van ja, dat hoort er nu gewoon eenmaal bij. Dat is voor iedereen, vroeg of laat.
En ik schrijf me gewoon terug in.
Fantastisch. En als je het even moeilijk hebt, dan belt je naar Aagje.
Zo is dat.
Om met een positieve noot, want het was zeer boeiend, maar af te ronden, ben ik wel heel benieuwd als jullie denken aan iets wat dat jullie heel trots heeft gemaakt. Wat is dat dan? En dan mag je gerust vooruitkomen.
Als ik mijn kids bezig zie, op een ander, zo, een beetje van op afstand, dan denk ik van, zo slecht hebben we dat toch niet gedaan.
Mooi.
Ik ging eigenlijk hetzelfde zeggen over de kindjes. Maar ik zal iets anders zeggen.
Ook de kindjes dus, maar zeg nog maar iets anders.
Waar ik heel trots op was... waar ik heel trots op ben als ik nu terugkijk op mijn carrière, is dat ondanks het feit dat het eigenlijk nog niet allemaal zo professioneel was, dat ik wel als jong persoon toch al die... watertjes doorzwommen heb. Mm-hmm. En dat ik dat toch eigenlijk met heel veel eigen wilskracht, want de begeleiding was vaak echt wel te weinig of niet aanwezig, dat toch op de een of andere manier gelukt is. Dus los van de prestaties ben ik wel trots dat dat
de persoon
is.
Die jij vandaag geworden bent en die je bent.
Ja.
Als persoon.
Ja.
Los van het topsport.
Ja, klopt.
Ja. Ik denk dat jullie allebei heel trots mogen zijn op wie dat jullie vandaag geworden zijn. En ik dank jullie voor dit heel boeiende, leuke, spontane gesprek.
Met veel plezier gedaan.
Alsjeblieft.
Jij bedankt.
Ja. Hopelijk hebben jullie even geboeid geluisterd dan ikzelf. En ben je benieuwd naar meer over Workbeats en hoe we corporate wellbeing anders in de kijker willen zetten. Met iets meer durf, moed en anders dan anderen. Benieuwd naar meer? Kijk dan alvast naar onze website www.workbeats.be. Daar vind je zowel informatie terug over ons event dat doorgaat op de weides van Paradise City op 27 juni 2024. Als ook kan je kennis maken met onze jury voor de Wellbeing Awards, waar je je kan inschrijven voor een award rond 7 verschillende Wellbeing Awards. Laten we met z'n allen aan zelfreflectie doen over onze relatie, de natuur, de impact van het kapitalisme en hoe we met elkaar omgaan. Laat ons samen zoeken naar nieuwe systemen, visies en methodes. Laat ons kritisch zijn vandaag voor de wereld van morgen en een betere wereld creëren voor de toekomst. Ik hoor of zie je graag op een van de volgende podcasts of op ons event 27 juni. Ik kijk er nu alvast naar uit. Beluister alle afleveringen van de Wow Factor podcast op Spotify of op onze website.